Nou, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Macro Nieuws. Mijn naam is Jeff Tollens en het is vandaag zondag 15 februari 2026. En we gaan het vandaag hebben over de grootste verschuiving in je portemonnee van de afgelopen decennia. Nou, afgelopen donderdag is de kogel eindelijk door de kerk gegaan in Den Haag. De Tweede Kamer heeft namelijk ingestemd met de nieuwe wet werkelijk rendement van Box 3. Nou, en jarenlang was Box 3 het hoofdpijndossier van de Nederlandse politiek. Een systeem waar de rechter uiteindelijk gehakt van maakte, omdat het simpelweg niet eerlijk was. Nou, nu hebben we een nieuw stelsel dat belooft eerlijker te zijn. Nou, we gaan dus belasting betalen over wat we echt hebben verdiend. Maar terwijl de vlag uitgaat bij het ministerie van Financiën, moeten we ons natuurlijk afvragen, voor wie is dit nu echt een verbetering? Nou, en vandaag gaan we het simpel maken. Geen droge wetteksten, maar een glasheldere uitleg. We kijken naar de nieuwe regels. We maken een uitgebreide rondreis door Noorwegen en Zweden om te zien hoe zij dit aanpakken. En we bespreken waarom critici vrezen voor een administratieve nachtmerrie. Is dit nou de oplossing of is het de volgende stap in de uitholling van je koopkracht? Laten we erin duiken. Nou, en we beginnen eventjes bij de macro van de week. En laten we bij het begin beginnen. Wat was Box 3 nou ook alweer? Nou, het oude Box 3 systeem was eigenlijk een soort fiscale fantasiewereld. De overheid keek niet naar wat je echt verdiende, maar wat je zou kunnen verdienen volgens hun eigen bedachte tabelletjes. Nou, stel je voor, je hebt een moestuin en in het oude systeem kwam de belastinginspecteur elk jaar op 1 januari langs. Hij keek niet naar je oogst, maar alleen naar de oppervlakte van je tuin. Hij zei, nou Jeff, in een tuin van dit formaat groeien gemiddeld 100 appels per jaar. Of jij nu een luie tuinier bent die de hele dag in de zon ligt, of een zwoeger die elke dag water geeft. Ik belast je voor die 100 appels. Nou, het maakte dus niet uit of het dat jaar keihard vroor en je oude bloesem doodging. Het maakte niet uit of er een sprinkhanenplaag over je tuin trok en je letterlijk 0 appels oogste. Nou, de inspecteur zei, het gemiddelde is 100, dus betaal maar. Nou, dat noemen we dus fictief rendement. Een bedacht getal dat nergens op gebaseerd was, behalve op de honger van de staatskas. Nou, dit werkte prima voor de staat zolang de rente hoog was. Maar toen de rente naar nul zakte, werd het absurd. Mensen met een bescheiden spaarrekening kregen geen cent rente, maar de fiscus deed alsof ze een vette winst maakten. Nou, dus je betaalde belasting over geld dat niet bestond. Nou, je teerde in op je eigen reserves om de overheid te spekken. Nou, uiteindelijk zei de rechter, dit is geen belasting meer, dit is onteigening. Nou, en dat heeft geleid tot de wet die er nu ligt. Nou, we stappen dus eindelijk over naar de werkelijke oogst. Maar geloof me, de manier waarop ze die oogst gaan meten is een bureaucratisch doolhof. Nou, en wat gaat er nu precies gebeuren? Nou, vanaf 2028 telt dus wat je echt verdient. Nou, dat klinkt eerlijk, toch? Als je 100 euro rente krijgt op je bankrekening, betaal je over die 100 euro belasting. Maar de overheid heeft een nieuw concept bedacht. De vermogensaanwasbelasting. Nou, laten we die moestuin er weer even bij pakken. Nou, in het nieuwe systeem telt de inspecteur niet alleen de appels die je van de boom plukt en opeet. Nee, hij kijkt ook hoe hard de boom zelf is gegroeid in waarde. Nou, stel je koopt een aandeel. Laten we zeggen de appelboom. Nou, voor 100 euro. Nou, aan het einde van het jaar is dat aandeel op de beurs 110 euro waard geworden. Je hebt het aandeel alleen nog niet verkocht. Je hebt die 10 euro winst dus niet in je handen. Dus je kunt er geen brood van kopen. Je kunt er je huur niet meer betalen. Maar volgens de nieuwe regels heb je dus een vermogensaanwas van 10 euro gehad. En over die 10 euro groei moet je dus direct belasting betalen. Nou, dit is dus een belasting op ongerealiseerde winst. Dus je rekent elk jaar af over de koersstijgingen. Ook als je jouw aandelen of crypto gewoon vasthoudt voor je pensioen over 20 jaar. Nou, sta je in de plus, dan wil die fiscus een deel van die papieren winst hebben. Nou, er is alleen één belangrijke uitzondering. Vastgoed. Voor je tweede huisje of een verhuurd pand gebruiken ze een vermogenswinstbelasting. Dus je betaalt daar pas over de waardestijging als je het pand daadwerkelijk verkoopt. Nou, dat is logisch, want je kunt geen baksteen uit je muur slopen om de belastingdienst te betalen. Maar voor je spaargeld, je aandelen en je crypto is er dus geen ontsnappen aan. Nou, dus we gaan dus van een belasting op wat je hebt naar een belasting op elke euro die je probeert te laten groeien. Nou, je vraagt je misschien wel af, als critici zo hard roepen en de uitvoering zo complex is, waarom hebben ze dan in vredesnaam ingestemd met deze wet? Is het echt alleen maar voor die felbegeerde rechtvaardigheid? Nou, laten we niet naïef zijn, de overheid stond simpelweg met de rug tegen de muur door een enorme dosis juridische paniek. De Hoge Raad heeft de afgelopen jaren gehakt gemaakt van het oude systeem. Ze zeiden eigenlijk, wat jullie doen is illegaal. Nou, en dat geintje heeft de staat al miljarden aan schadevergoedingen gekost. Ze moesten wel iets nieuws verzinnen en anders zouden dus de hele schatkist leeglopen aan rechtszaken. Maar er is meer, laten we de olifant in de kamer benoemen. De overheid heeft simpelweg vliegersvlug geld nodig. De afgelopen jaren zijn er miljarden over de balk gesmeten aan noodsteun en eindeloze fondsen. Nou, de bodem van de schatkist is een beetje in zicht. In box 3 brengt de staat jaarlijks miljarden op. En ze konden het zich simpelweg niet veroorloven om een jaar lang geen belasting te innen over ons vermogen. Nou, en sommige mensen roepen vaak dat we moeten kijken naar andere landen, zoals bijvoorbeeld Zweden of Noorwegen. Nou, maar als we echt over de grens gaan kijken, zien we dat Nederland een pad kiest dat eigenlijk heel uniek is en vooral onnodig ingewikkeld is. Nou, laten we Noorwegen en Zweden eens uitgebreid onder de loep nemen. Nou, laten we beginnen bij Noorwegen. Nou, de Nooren houden niet van poespas. Zij gebruiken een systeem dat we de formuesskatt noemen, oftewel de vermogensbelasting. Het idee daar is simpel. Als je veel bezit hebt, draag je een steentje bij aan de samenleving. Punt. Nou, hoe werkt dat? De Noorse fiscus kijkt dus naar je netto vermogen op 31 december. Dat is dus de waarde van al je bezittingen. Dus je huis, je bankrekening en je aandelen. Minus je schulden. Nou, heb je meer dan een bepaalde grens, de zogenaamde bundfradrag. Ik weet ook niet of ik het goed zeg. Momenteel ongeveer 1,7 miljoen Noorse kronen. Nou, dan betaal je over het bedrag daarboven een vast tarief van rond de 1%. Nou, het grote voordeel, je hoeft dus niet uit te rekenen hoeveel winst je hebt gemaakt op die ene specifieke cryptomunt of hoeveel je aandelenpakket precies is gegroeid. Je kijkt dus gewoon naar het totaalplaatje. Het is dus voorspelbaar. Je weet waar je aan toe bent. En critici in Noorwegen zeggen wel eens dat het ondernemerschap straft, maar voor de gewone burger is het administratief een verademing, vergeleken met wat Nederland dus nu gaat doen. Nou, geen gedoe met aanwas, gewoon een kleine bijdrage over de stapel goud die je bezit. Nou, en dan gaan we naar Zweden, en daar is het verhaal nog interessanter. In 2007 heeft Zweden de vermogensbelasting namelijk volledig afgeschaft. Ja, je hoort het goed. Het land dat we vaak zien als het summum van de sociale verzorgingsstaat vindt dat je mensen niet moet belasten op het simpelweg bezitten van geld. In plaats daarvan hebben de Zweden de ISK geïntroduceerd, de investeringssparkonto. Dit is een speciaal soort beleggingsrekening die extreem populair is. Nou, in plaats van belasting te betalen over je werkelijke winst of je vermogen, betaal je een heel laag forfaitair bedrag, gebaseerd op de waarde van de rekening. Nou, het geniale aan het Zweedse systeem is dus de eenvoud. De bank geeft alle gegevens direct door aan de Belastingdienst. Dus als burger hoef je letterlijk niets te doen. Geen bonnetjes bewaren, geen koerslijsten bijhouden, geen ingewikkelde berekeningen over inflatie. De overheid daar stimuleert mensen hiermee om zelf vermogen op te bouwen voor hun pensioen. Het is een systeem dat uitgaat van vertrouwen en eenvoud. Nou, en dan kijken we weer even naar Nederland. Wij kiezen dus niet voor de eenvoud van Noorwegen of Zweden. Wij kiezen dus voor een systeem waarbij we tot achter de komma willen weten wat je werkelijk hebt verdiend. Zelfs als dat geld nog niet op je rekening staat. Dus we bouwen eigenlijk een bureaucratisch monster waarbij je elk jaar moet bewijzen wat de waarde van je bezittingen was op 1 januari en op 31 december. Ze maken van iedere Nederlander met een klein beetje spaargeld een halve accountant. In Scandinavië kiezen ze voor systemen die werken voor de burger. In Nederland kiezen we voor een systeem dat werkt voor de controledrang van de fiscus. Nou, nu we de plannen een beetje kennen, moeten we dus ook gaan luisteren naar de waarschuwingen. Want hoewel het kabinet spreekt over rechtvaardigheid, spreken economen en critici over ramp in de dop. Nou, het grootste punt van kritiek is de liquiditeit. Nou, zoals ik al zei, als je boom groeit, maar je hebt geen appels geplukt, heb je geen geld. En critici waarschuwen dus dat dit systeem mensen zal dwingen om hun bezittingen te verkopen tegen hun zin in. Dus stel je hebt aandelen voor je pensioen. De beurs doet het een jaar goed. De fiscus komt langs en eist duizenden euro's belasting over die koersstijging. Nou, en als jij dat geld dus niet hebt liggen, moet je die aandelen gaan verkopen om de belasting te kunnen betalen. Nou, dus de overheid dwingt je dus eigenlijk om je eigen toekomstplannen een beetje af te breken. Nou, en daarnaast is er nog de vrees voor de uitvoerbaarheid. Dus de Belastingdienst kan de huidige regels al nauwelijks aan. Hun IT-systemen stammen uit het jaar kruik. Nou, nu vragen we diezelfde dienst om elk jaar van miljoenen Nederlanders de exacte dagwaardes van duizenden verschillende producten te controleren. Nou, men voorspelt een stortvloed aan foutieve aanslagen en juridische chaos. Nou, en laten we de inflatievalstrik eventjes niet vergeten. We werken voor de euro, dus een munt die verdampt. Als jouw vermogen met 5% stijgt, maar de prijzen in de supermarkt stijgen ook met 5%, ben je dus niets opgeschoten. Nou, en toch ziet de fiscus die 5% als winst. Dus je betaalt dus belasting over een winst die alleen op papier bestaat, terwijl je in de echte wereld steeds minder kunt kopen voor je geld. Het is eigenlijk dus een stille diefstal. Nou, het eindoordeel. We hebben dus gekeken naar een eerlijker systeem. En op papier hebben we dat misschien gekregen. Je betaalt dus niet meer over winsten die je dus niet maakt. Maar de prijs voor die eerlijkheid is een systeem dat ongekend complex is. En je dwingt om elk jaar af te rekenen over winsten die je nog niet eens in je handen hebt. Nou, we moeten al langer doorwerken voor een euro die steeds minder waard wordt. Terwijl we een belastingdienst boven ons hebben hangen die elke stap van ons vermogen wil volgen. Ja, het voelt als een systeem dat is ontworpen door mensen met een riant salaris van 10.000 euro per maand. Die de grip op de realiteit van de gewone spaarden een beetje zijn kwijtgeraakt. Nou, vond je dit nou een waardevolle aflevering? Vergeet dan niet om je te abonneren op Macronews via Spotify of Apple Podcast. Dat helpt ons enorm. Nou, als je daar een beoordeling of een sterretje achterlaat, dan helpt het mij enorm om dit verhaal bij meer mensen te krijgen. Nou, wil je meer praten over de Box 3 gekte of heb je een scherpe mening over die pensioenleeftijd? Nou, je kunt me altijd vinden op LinkedIn voor de inhoudelijke discussie bijvoorbeeld, maar ook op Instagram voor de snelle updates en een kijkje achter de schermen misschien ook wel. Bedankt weer voor het luisteren. Hou je administratie op orde, hou je hoofd koel en je geld in de gaten. En dan wens ik jullie alvast een hele fijne werkweek en dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!